Welkom bij de derde en laatste aflevering van de Voorkennis Special, waar wij jou door het verhaal van de Pocket meenemen. Het geweldige bedrijf dat Joshua en ik hebben opgezet. En ondertussen zijn we al best ver in ons verhaal, want we hebben al Series A opgehaald, Series B opgehaald. En we zijn er allemaal ups en downs geweest. UvA heeft ons aangeklaagd, maar we zijn er sterker uitgekomen. En in de tussentijd, sinds vorige aflevering, zijn ook nog een paar dingen gebeurd. Want we hebben een Series C gekregen, funding. En ons bedrijf is nu 750 miljoen waard. En daar zijn we heel blij mee.
Ja, nog een mooie upround gehad.
Ja, goede upround inderdaad, zoals we hebben uitgelegd in de vorige afleveringen. En we zijn nu weer met BlackRock en wat we zeiden, Andreessen Horowitz zijn we bezig. En er komen nog wat anderen bij, dus er zijn flink wat namen op de lijst.
Ja, precies. We zijn niet meer de enige die de pocket runnen eigenlijk.
Precies. En daar gaan we het zo ook nog over hebben, over die dynamiek. Maar ja, we zijn, wat we zeiden, ook in de VS, Verenigde Staten, zijn we heel groot geworden. Dat vonden we ook wel belangrijk. Daar lag onze focus ook wel aan het begin van, daar willen we echt heen.
Ja, en de grootste markt voor dit soort powerbanks ligt daar.
Ja, precies. Heel veel iPhones en... Ja, we waren al begonnen een beetje met Nike, met die samenwerking. En zijn we echt achterna gegaan. We zijn
precies.
Meerdere collabs en andere celebrities. Je wilt echt marketen zoveel mogelijk als je het kan.
Ja, het is duur, maar voor lange termijn is het hopelijk waar.
Ja, en we zijn ook voor verschillende iPhone-modellen. En wat we eerder ook zeiden, nu zijn we ook voor laptop-modellen. Zijn we er ook laptop-hoesjes.
Ja, precies. We kijken nu wat verder dan
precies, de twee. Je wil als bedrijf groeien en ik bedoel... Misschien als doel later willen we ook misschien iets van een deal afsluiten met Apple. Dat we echt weet je, exclusief met hun kunnen worden. Bijvoorbeeld weg kunnen stappen van Android. Dat niet voor hun... Dat kan een beetje eng voor hun zijn. Weet je, dat echt die Pocket...
Dat is echt de doofleverancier
kan worden. Ja, dat we ook in Apple Stores te vinden zijn. Maar ja, in ieder geval daar kijken we in de toekomst nog naar. Maar deze episode wordt een beetje onze road naar die grote miljard. Naar ons bedrijf is eindelijk een miljard waard. En nou, we hebben al redelijk wat funding gehad, maar het is eigenlijk nog één echt groot hoofdstuk voor ons. En daar had ik het vorige aflevering had ik al een klein beetje geteased, maar dat is de IPO. Dus de Initial Public Offering, dat we een beursgang hebben, dat we de markt op gaan. En dat jij thuis Pocket als aandeel kan kopen en je portfolio kan hebben. Maar voordat we daarheen gaan, kort een beetje terugblikken, want we zijn nu zo ver gekomen. Maar ja. Wat is de Pocket nu als bedrijf? Zijn wij dat nog, Joshua? Of... Ja.
Nee, inderdaad. Dat is een lastig puntje. En dat zie je bij heel veel startups die vrij snel gaan van twee jonge ondernemers, jonge mensen, zelfs vaak studenten die dat beginnen, zoals wij. En dan kom je een paar jaar later, ben je een soort van miljarden corporate geworden. Hè? Van eerst zit je bierpong te spelen op kantoor en dan ben je jong en hip en heb je heel veel ideeën en energie. En nou ja, als we nu in onze vergaderzaal zitten op de 20e verdieping, denk je toch wel van... Ja, we zijn nu toch wel een groot bedrijf, maar ook een beetje meer een langzaam bedrijf. Weet je wel? Van, we hebben nu honderden mensen in dienst, van we hebben alleen op het hoofdkantoor. Want we begonnen met vier man.
Ja.
En dan zijn we uitgegroeid naar 10, naar 100. En nu alleen op het hoofdkantoor zitten er 150 mensen die er werken. En we hebben dan kantoren in meerdere landen. We hebben nu een fabriek zelf ook nog.
Productie doen we nu intern inderdaad.
Ja, precies. Dat doen we nu volledig zelf. Dus we hebben dat echt volledig laten doen door mensen die voor ons werken.
Ja, dat is lastig. In het is aan het begin waren we met z'n vieren. En dan als ik, weet je wel, aan welk persoon dan ook, wat ik wat moet vragen, kan dat gewoon direct. Maar als ik nu in een bepaald departement aan één iemand één iets moet vragen, moet je waarschijnlijk door drie verschillende mails heen. En... Mijn mailbox zit vol met allemaal shit waar ik eigenlijk niks mee te maken heb. En je zou denken het is heel goed gestructureerd, maar het kan soms ook wel onoverzichtelijk zijn. En er zijn zoveel lijntjes overal.
Nee, precies. Van inderdaad, in het begin kan je heel snel dingen beslissen. En ook wat je zei van we kunnen naar iedereen toe. En het is echt een amicaal gevoel wat je hebt van we zijn iets vets aan het doen. En nu zitten we een beetje, wat je zei van we moeten langs secretaresses om bij mensen te komen. En het is heel... Ja, hiërarchie is een beetje inderdaad. Dus ook voor ons is nu een beetje het ding van... Ja, wat zijn we nu inderdaad als Pocket? Van, het is ons idee, maar er zijn nu ook heel veel eigenaren bijvoorbeeld bijgekomen. Heel veel aandeelhouders die we niet zo goed kennen, die mee wouden doen aan een funding round.
Ja.
Maar het is nou niet dat we die elke dag spreken of dat het onze vrienden zijn.
Nee,
zo.
Precies. Toen wij naar de KVK gingen, dan is het 50-50.
Ja, precies. Dan zijn wij alles.
Ja, maar al snel naar de eerste ronde dat je kapitaal op moet halen, is dat eigenlijk al weg. En dan zijn er andere partijen bij. En dat is wel lastig inderdaad dat jij zegt als... Weet je wel, wij nemen nu als leuk voorbeeld Pocket, maar ik kan het ook voorstellen voor heel veel andere...
Facebook.
Ja,
precies. Snel.
Ja, dat voelt het dan al echt als jouw bedrijf. Dus dat is denk ik wel iets waar je mee kan struggelen. En weet je wel, het is natuurlijk geweldig als je zo'n gigantisch bedrijf hebt. En ik denk dat veel mensen het alsnog liever hebben. Maar ik denk dat ze ook wel terugkijken dat je soms... Als jij 7, 10 of 20 jaar diep in je bedrijf zit, dat je toch denkt van... Oh ja, we zaten toen met z'n tweeën in jouw huiskamer of in je kamer ergens gewoon... Weet je, al typen en wat mails te sturen. En dan nu zit je opeens in een Zuidas-kantoor. Dus dat is wel
lastig inderdaad. Ja, en ik denk, je merkt zelf ook vaak dat dat soort bedrijven het ook moeilijk hebben wanneer ze echt groot zijn. Maar ook Snapchat bijvoorbeeld. Facebook nu laatst toevallig ook. Dat ze het gewoon... Ik zeg niet dat het dan alleen door de oprichters komt hoor. Maar dat het toch moeilijk is dat het echt begonnen als studentenbedrijven.
Ja.
En dan, ze vinden het toch moeilijk om corporate, echt zo'n grote corporate te zijn. Dat je zoveel lijntjes hebt en zoveel verantwoordelijkheden. Dat
vooral,
want neemt al een beetje weg, denk ik.
100%. Wij zijn nu ook in ons verhaal van de Pocket 7 jaar verder ongeveer.
Ja.
En dan zouden we misschien nog niet eens 30 zijn.
Nee, precies, eind 20.
En dan ben jij super jong en dan ben jij management van zo'n gigantisch bedrijf. Ja. En al jouw adviseurs en iedereen om je heen is waarschijnlijk 10 jaar ouder minimaal.
Ja.
Dat is wel een aparte dynamiek, toch?
Ja, en ook daar komen we later nog bij. Maar ook een beetje dat idee van je begint een bedrijf omdat je voor jezelf wil werken. Dat soort dingen. En nu... Uiteindelijk zitten we toch op een punt van we hebben het heel goed gedaan, maar je zit wel op een punt dat je niet echt meer voor jezelf werkt. Van je moet wel naar kantoor komen voor dingen die ook uit jouw handen zijn.
Kijk, ja, precies. Ook... Je hebt honderden mensen onder je, maar ja, dat is ook wat jij zegt van, als ik kan best zeggen als CEO van, oh, ik wil niet bij die meeting zijn, maar ja, je moet wel bij die meeting zijn die iemand anders heeft opgesteld, want het is jouw bedrijf, maar... Die meeting is belangrijk voor het bedrijf. En,
ja, precies. Je hebt inderdaad verantwoordelijkheid naar anderen toe. Dus inderdaad dat idee van ik heb geen baas, dat valt denk ik op dit punt wel een beetje weg als je zo'n groot bedrijf hebt. Dus dat is lastig. Maar toch kijken we naar de toekomst.
Ja, en voor ons, wat ik zei, het volgende hoofdstuk is toch de IPO. Ik bedoel, ik denk dus, dat...
Voordat we doorgaan wat het inhoudt, is... Lastig, denk ik. Maar,
maar...
With us, toch wel goed, zo belangrijk om te snappen wat...
Nee, het is heel belangrijk. En kijk, voor ons, voor veel bedrijven is dat niet per se zo. Maar mensen kunnen het best zien als het laatste hoofdstuk van een bedrijf in de groei.
Ja.
Kijk, na een IPO ben je geen start-up meer.
Nee, zeker niet.
Daarvoor waarschijnlijk ook al niet meer voor lange tijd. Maar nu ben je echt een bedrijf. En dus voor ons, wat ik net zei, de initial public offering. En je hoort het al, initial, dus dat is de eerste keer.
Mm.
Public. Dat je de markt op gaat en offering betekent eigenlijk dat die aandelen dus uitgaan. En daar gaan we zo wat dieper op in. Maar het heeft heel veel voordelen. Want je kan heel veel geld ophalen. Maar wat we eigenlijk net al besproken. Ja, nu al helemaal is het aantal aandeelhouders zo gigantisch veel. En zo erg bijna over de hele wereld. Van iedereen heeft een klein deel in jouw bedrijf. Dus dat bedrijf is al helemaal niet meer van jou. En... Dus het is iets anders dan waar we het tot nu toe over hebben gehad, over kapitaal. Maar ja, alles wat je moet weten is, het is een gigantisch lang proces. En voor de Pocket gaan we zo ook doorheen, maar het is heel veel papierwerk. Alles moet perfect zijn, alle getallen moeten perfect zijn. Je gaat de markt op, je hebt opeens de overheid die mee zit te kijken. Wij doen het dan in de VS, de Pocket. Maar de SEC, dus daar heb ik het zo ook nog wel over, dat zijn allemaal, weet je al... entities die tracken precies wat jij doet. En dat is wel
redelijk. Van die, precies. Van die autoriteiten die alles moeten checken nu wat je doet. Ja, en ook dat IPO-proces wat je zei, dat duurt echt... Dat kan wel jaren duren, toch, volgens mij?
Ja.
Voordat je daar klaar voor bent.
Jaren en miljoenen aan geld gaat daarin. En dus ik dacht, we gaan gewoon eerst een beetje kijken hoe werkt een IPO over het algemeen.
Mm-hmm.
En dan nemen we het even terug naar onze IPO van de Pocket.
Ja,
En hoe het eigenlijk, het gaat vaak in samenwerking met een investmentbank of een bank. En die noem je dan de underwriter. Dus die doet eigenlijk dat hele proces van alle documentatie. Want kijk, wij als bedrijf weten daar natuurlijk niks van.
Nee, precies.
Wij hebben die Pocket ontwikkeld. En zij weten precies hoe dat proces gaat, waar ze met wie moeten praten, advocaten, dit en dat. En wij als Pocket moeten gaan kiezen welke underwriter gaan we doen.
Ja.
Goldman Sachs is er eentje of JP Morgan.
Ja.
En voordat we die keuze gaan maken, is het goed om een beetje geïnformeerd te zijn over de situatie. Dus hoe een IPO er eigenlijk over het algemeen uitziet, is, we hebben dus nu in ons bedrijf een aantal aandelen. En dat die aandelen zijn voor het laatst gewaardeerd, waar we het over hadden, voor het laatst gewaardeerd op onze volgende round.
Dus, ja, de Series C was...
Ja, 750 miljoen.
Ja, precies.
En deze vorm van funding werkt eigenlijk iets anders, want wat ik net zei, je werkt dus samen met de underwriter, je gaat alle financials, moet je opeens helemaal blootstellen. Want kijk, dat is ook een ding voor bedrijven die marktgenoteerd zijn.
Mm.
Alle cijfers zijn aan iedereen helemaal open.
Ja, die worden echt gewoon websites gemaakt.
Precies, ja. Maar elk jaar moet je dat publiceren. En tot nu toe hebben we dat nog niet echt hoeven delen met iemand, eigenlijk alleen in-house. Maar ja, nu moeten we het delen dus met die underwriter en met de SEC in Amerika. Dat is de Securities and Exchange Commission. Dus die gaat over allemaal geldzaken en over bedrijven.
Dus die checkt eigenlijk namens de overheid van klopt het wel wat je
precies, zegt? Klopt het.
Geen fraude is.
Ja. En je moet wel natuurlijk een soort van die prijs van aandelen bepalen. Daar hebben we het al over gehad in de vorige twee afleveringen. Kijk, dat kan gebaseerd zijn bijvoorbeeld op vorige rondes of over competitie. Wat had het over die multiples?
Ja, in deel 2 inderdaad.
Precies, ja. En daar kijken we bijvoorbeeld naar een vergelijk bedrijf. En die heeft laatst ook een IPO gehad. Dus misschien echt veel competitie van de Pocket.
Ja.
Die heeft ook een IPO gehad. En kijken hoe winstgevend zijn ze. Hoe zien hun boeken eruit? En hoe heeft dat met ons te maken?
Want we kunnen dus ook bij onze competitie eigenlijk alle boekjes gewoon volledig inkijken, toch? Want we kunnen alle informatie gewoon open en bloot
dat
zien.
Dat is natuurlijk het mooie aan zo'n IPO. Of mensen die dan, of bedrijven die in het publiek zijn.
Hmm.
Dus je kan gewoon precies kijken naar wat hebben zij aan leningen staan? Wie zijn daar aandeelhouders? Wat is daar, weet je
wel? Ja, en ze mogen niet liegen.
Ze mogen niet liegen, want als het daar fout gaat, dan...
Dan word je
ja, precies.
Van de SEC mag volgens mij ook zelfs criminele zaken doen. Want die kunnen je niet in boetes geven, maar die kunnen echt zorgen dat je echt...
Als dit fout gaat, gaat je hele bedrijf ten onder.
Ja.
Dus dat hebben we ook bij FTX gezien. Als ze opeens een paar miljard mist ergens, dan nemen ze niet licht op.
Nee, daar komt niet vanaf.
Nou, dus er komen, weet je wel, in een nieuwe ronde moeten we ook bepalen hoeveel nieuwe aandelen erbij komen. Want we gaan het zo over een voorbeeld hebben, maar bijvoorbeeld ons bedrijf heeft dan 20 miljoen aandelen tot nu toe. En daar hebben Joshua en ik bijvoorbeeld bij de 10% van en dan nog al die andere dingen. Maar dus er komt nu een soort van bijvoorbeeld een nieuwe 20 miljoen bij en dat gaat de markt op. Dus dat zetten we de markt op en hoeveel... aandelen we erop willen zetten. Ja, dat hangt er een beetje van af, want uiteindelijk is het in totaal hoeveel aandelen er zijn, keer de prijs de waarde van je hele bedrijf. En dat is een beetje wat je probeert te berekenen. Dus je probeert alles te balanceren een beetje. En dus nu kom ik met een iets concreter voorbeeld en dan gaan we door naar de Pocket. Want een underwriter, zoals die bank, Goldman Sachs, wil je natuurlijk geld aan verdienen. En dat gaat altijd om geld verdienen. Elke partij moet er geld aan verdienen. Kijk, wij... Als bedrijf, de manier wat wij geld verdienen is, wij zetten die aandelen op de markt en mensen kopen die en daardoor krijgen we dat geld. Net zoals
precies, zoals het altijd is met de aandelen uitgeven.
Maar voor de underwriter is dat iets anders, want meestal betaal je hun niet een soort van flat fee, dus geen geldsom.
Okay.
Maar ze nemen een soort van percentage van de IPO.
Dus, okay.
Dat heet een soort van underwriting fee of een underwriting spread en dat is vaak 4-7%. Dus hoe het werkt is... voor de Pocket bijvoorbeeld, of daar hebben we het zo lang over, maar een aandeel heeft bijvoorbeeld een prijs van $10 en er zijn 10 miljoen aandelen de markt op.
Okay.
Dus in totaal 100 miljoen is dat waard.
Ja. En 100 miljoen aan kapitaal wordt er die dag...
Wordt opgehaald.
Okay,
en dat zou dus naar de Pocket gaan of naar je bedrijf.
Mm-hmm.
Maar eigenlijk gaan die aandelen niet direct van het bedrijf naar de markt. Want die underwriter, die zit daartussen. Dus de underwriter koopt eigenlijk van jou alle 10 miljoen aandelen.
Ja.
En die kopen ze dan voor 7% goedkoper dan dat ze die uiteindelijk aan het einde van de dag op de markt zetten.
Ja, oké. Okay,
dus hoe dat werkt is, ze kopen het met een soort van korting. Dus als we net zeiden $10 per aandeel, kopen ze nu voor $9.30.
Ja, het is inderdaad die korting die ze dan daarvoor krijgen.
Precies. Ja. En dus ze kopen al die aandelen voor 93 miljoen. En dan verkopen ze later voor 100 miljoen op de markt. En dat verschil daartussen is de winst die ze maken.
Okay.
7 miljoen. Maar ja, dat is natuurlijk ook risicovol. Maar laten we het in ieder geval in de context van ons mooie bedrijf kijken. En we hebben twee underwriters. Wij zijn een beetje van IPO doen.
Ja.
En met onze advocaat. We hebben die board seats. We hebben alles. Wat zijn twee underwriters die naar voren komen? Dat zijn Goldman Sachs en JP Morgan. Dat zijn hele grote namen binnen de industrie. Als jij,
inderdaad.
Als jij erin zit, ken je dat wel. En dus, ze komen met twee Ze komen met twee zeg maar,
voorstellen.
Voorstellen. Ja. Dat is het woord even kwijt. Goldman die zegt, oké, jongens, we gaan 20 miljoen aandelen de markt op zetten en wij kopen ze allemaal.
Ja.
Voor 47,50.
Oké.
En dan zetten we ze op de markt voor 50.
Juist, oké.
Dus zij maken dat
voor €2,50 korting.
Precies.
Okay.
Dat is de korting. En dus zij verdienen eigenlijk 50 miljoen aan deze deal. Want
door die korting bedoel
ik? Ja, door die korting. Ja. Dus 20 miljoen keer 2,5 euro.
Dus op één dag pakken ze 50 miljoen.
Gigantisch veel. En dus wij halen met deze IPO 1 miljard op. Want dat is best wel flink veel geld. En dan nog min die fee die ertussen zit. En we hadden al... In ons bedrijf hadden we nog 20 miljoen aandelen. Want dat was gewoon die aandelen die we tot nu toe hadden.
Ja.
En die aandelen voor de IPO, dat is wel belangrijk. Dat zijn nieuwe aandelen. Dus weet je, alles wordt wel een soort van verwaterd tussen haakjes. Hoeveel procent wij van dat bedrijf ownen.
Ja. Maar, ja, moeten we dat nog even van kort overgaan? Van verwatering, van... Want ik vond het ook een moeilijk concept namelijk.
Ja, nou, in dit voorbeeld bijvoorbeeld van als wij... Wij hadden hiervoor bijvoorbeeld 20 miljoen aandelen in totaal. Dat was ons hele bedrijf.
Ja.
En Joshua en ik hebben samen hiervan zeg 10%, dus 2 miljoen aandelen.
Ja.
Maar ja, nu komen er opeens 20 miljoen nieuwe aandelen bij. En dus ons nieuwe aandeel van of ons nieuwe deel van ons bedrijf is nog steeds 2 miljoen aandelen. Maar nu is dat maar 5% van die
40. Ja, precies. Het totaal neemt toe, maar onze hoeveelheid neemt niet toe.
Dus... Nee, maar kijk, als dat aandeel in prijs omhoog gaat, nu is dat 50. Dollar per stuk. Maar stel dat was op de vorige valuation 40, gaan we er alsnog op vooruit. Het is niet dat we geld kwijt zijn, maar meer als aandeelhouder van het bedrijf gaat het wel.
Precies. Dus er komen gewoon nieuwe aandelen, die worden uit de lucht getoverd.
Ja.
En die komen erbij en die worden dan uitgegeven.
Ja, precies. En die worden verkocht. En dus nu zijn in totaal, om het een beetje kort te houden, 40 miljoen in deze situatie, 40 miljoen aandelen voor een totale waarde van 2 miljard. Nou, JP Morgan komt dan nog met iets anders. Bijna hetzelfde, maar zij zeggen gewoon van, we verkopen jullie aandelen voor 50 euro per stuk, maar wij kopen ze niet allemaal op. Dus jullie lopen risico. We zetten ze direct de markt op.
Wij als Pocket zetten ze direct.
Ja, precies. En, want bij Goldman zouden ze eigenlijk alles kopen en zij zouden dan de markt.
Oh, dus wij hebben dan de zekerheid dat we alle aandelen kwijt zijn.
En dat is een beetje het voordeel. Maar JP Morgan zou het goedkoper doen. Zij doen het gewoon voor een flat fee van 20 miljoen. Dus bij Goldman zou het 50 miljoen kosten voor ons en hier maar 20 miljoen.
Yeah.
Maar we lopen wel het risico van.
Interessant,
Zij zitten er niet tussen.
Ik snap hem, Dus dan inderdaad. Van hoeveel zijn we bereid te betalen om minder risico te lopen?
Maar het is
wat is dan, wat is het risico dat we lopen, zeg maar? Dat mensen het aandeel niet willen kopen? Of?
Nou, dat er gewoon niet genoeg vraag is. Als wij het tussen van directe markt opzetten, vaak zijn dat van ook, weet je wel, instanties of fondsen en zo die dat kopen.
Ja, precies, al die banken en zo.
Maar het probleem is vaak, weet je wel, iemand moet het kopen en vaak... Als het zo gebeurt en niet alle aandelen worden verkocht, dan is de IPO afgelast.
Oh,
zeg maar, dan is het helemaal terug. Ja, want als ze niet alles kunnen verkopen, is een probleem.
Oh,
dat is het risico wat we lopen.
Dat is gek. Dan doe je eigenlijk een soort van testrun en dan ben je halverwege zo van...
Ja,
laat maar, we doen
het is een all of nothing clause een beetje.
Oh, interessant.
Dus dat is het fijne bij Goldman, is wij lopen dat risico niet, weet je al.
Ja.
Kijk, we zijn er iets meer geld aan kwijt, die 30 miljoen verschil.
Ja.
Maar we weten wel zeker, oké.
De IPO gebeurt vandaag.
Ja, de IPO gebeurt en het ligt bij Goldman. Zij pushen het wel naar een cliënt of whatever.
Ja.
Maar dus ja, voor welke gaan we?
Hmm.
En wat jij net zei, ik bedoel, ik denk dat we samen dat risico niet willen lopen. Het gaat hier voor $1 miljard.
En we willen het gewoon in één keer gedaan hebben, denk ik.
We willen het gewoon gedaan hebben. Dus wij gaan voor Goldman.
Ja.
En dus dat waar ik het net over had. We zijn 50 miljoen aan die hele deal kwijt. Maar ja, dat is eigenlijk niet geld wat we hoeven te betalen. Het is meer geld wat wordt gecreëerd uit die IPO. Dus
het is meer commissie die zij gewoon nemen. Van...
Commissie is een heel goed woord. Nou, we gaan daarmee door. Top. En dan is een heel belangrijk hoofdstuk in de IPO. Dat heet de roadshow.
Ja.
En dat is een beetje van Joshua en ik en misschien wat andere mensen die belangrijk zijn in het team. Samen met Goldman gaan wij een beetje een soort van press tour doen of zo. Weet je?
Ja. Een beetje net zoals een nieuwe film uitkomt. Dan ga je op talkshows en zo langs.
Ja.
Gaan wij... Een beetje langs investeerders.
Investeerders en grote inderdaad fondsen. Mensen die vaak samenwerken, weet je al. Contacten van Goldman. En dan gaan we een beetje proberen te pushen van... Ga veel van onze aandelen kopen.
Ja.
Weet je al.
Het is ook een beetje om te proberen te voorkomen... dat we onze aandelen niet kwijt kunnen.
Exact.
Maar dit is nog voor de IPO, toch? Of?
Dit is nog voor de IPO. En okay. Dit is het doel inderdaad. Eigenlijk kan je bijna zo uitrekenen. Dat doen zij misschien ook achter de schermen van... Oké, wij hebben dit fonds en dat fonds. En er gaan 10 miljoen aandelen naar hun. 5 naar hun. En dan weten we eigenlijk al voordat we de IPO doen... dat we zeker alle aandelen kunnen klaren.
Ja, precies.
Want anders is dat gevaarlijk. Dus
dan beloven ze bijna van we gaan die van jullie kopen.
Ja, precies. Je kan al een soort van deal sluiten.
Ja.
En dus wij doen die roadshow... En dat gaat op zich wel leuk, maar wij krijgen op volgende week maandag een belletje van onze advocaten van er is iets gebeurd met ons bedrijf.
Ja, precies, met trillende stem aan de telefoon, want het is niet heel goed nieuws. Zeker wat hij zei bij de roadshow, dan ben je in het hart van de publiciteit en dat ja. Wil je, want je wil dat iedereen weet. Het is Pocket, wie zijn wij? We zijn de
Je wil de beste kant van jezelf laten zien.
Precies, oh, ja. We zijn niet die hotshot Europeanen van we komen in Amerika.
Met onze leuke accent, zeg maar. Ja, express een extra...
Met onze strong accents kan we vertellen over alles. Vinden ze dan exotisch? Nee.
Ja, dat vinden ze eerlijk. Hij heeft ook nog een kleurtje. Dus dat is
mooi. Nee, precies. En dan worden we dus gebeld door onze advocaat. Midden in de roadshow. We zijn met hele andere dingen bezig.
Ja.
En we krijgen naar nieuws. Namelijk... Nou, wat we in de afgelopen episodes ook zeiden... we zijn essentieel een soort van batterijbedrijf. Want we zorgen dat die batterij op een bepaalde manier opgeladen wordt. En voor batterijen heb je lithium nodig. Dat is een soort van deel wat je nodig hebt om die energie op te slaan.
Mm-hmm.
En dat komt niet altijd van de cleanste plekken. Dat is vaak gebeurt dat in wat armere landen. In dit geval, onze lithiummijn zit in Congo. Daar zit onze leverancier van lithium... En daar is onderzoek gedaan en er komt heel naar nieuws naar voren. Namelijk dat er in de lithiummijns in Congo kinderarbeid gebeurt. En dat de lonen daar soms niet uitbetaald worden.
Ja.
Dus de lonen zijn al laag, maar ze worden dus echt uitgebuit
ja.
op de mijn. Waar wij alle onze Pocket 2 en alle Pockets die daarna komen,
ja.
Die wij gebruiken. En onze advocaat belt in complete paniek met we hebben echt een enorm probleem. En... dan komt natuurlijk alle media erachteraan. Ja. Dus de New York Times, dus niet zomaar media... maar ook nog de grootste, meest aanzienlijke media die er een beetje is... belt ons en die zegt... wie denk je wel niet dat je bent? Van hoe verantwoord je dit? Ja. Je zit midden in je roadshow. Je gaat waarschijnlijk persoonlijk miljarden verdienen.
Ja.
Van wie denk je wel niet dat je bent?
Je
dat
doet je dit... alsof je helden bent en je bent de hotshot uit Europa... Ja. maar dit gebeurt achter de schermen.
Precies, en ze proberen ons echt... af te schilderen als inderdaad die kapitalist...
Ja.
die dus echt kosten wat het kost geld wil verdienen...
Ja.
en geen principes heeft. En we worden echt heel erg
media in de spotlight. Media vinden ze top van als ze... verhaal
verkoopt zo.
Ja, het verkoopt top.
Precies, dat maakt goede films, het maakt goede verhalen, interviews. Elke krant wil ook de eerste zijn die van ons reactie krijgt.
Natuurlijk.
Dus wij hebben spoedvergadering. Dus wij gaan rennen meteen naar onze boardroom... en gaan met een PR-firm zitten. En... dat is natuurlijk een beetje het interessante. Vaak bij grote corporates, daar is ook altijd kritiek op... hoe zij omgaan met dit soort situaties. Dus ik dacht wel goed om ons in die positie te zetten.
Ja, precies.
Dus stel, we zitten op dat punt. We zijn inderdaad met de roadshow bezig. We hebben heel veel kapitaal, grote dingen. Wat moeten we doen? Ja. We moeten natuurlijk, zeker voor de roadshow wil je natuurlijk gezicht...
Ja.
Maar je wilt natuurlijk ook dat het probleem echt opgelost wordt. Ja. Want we zijn niet alleen maar businessmen, we zijn ook personen...
Ja.
Weet je wel, we hebben mensen om ons heen. We zijn natuurlijk ook gewoon beseffen. We vinden het natuurlijk ook verschrikkelijk om daarmee te maken te hebben.
Ja.
En, of niet mee te maken te hebben, maar ook gewoon dat het is gebeurd.
Ja, het is ook een lastige situatie. Want je zit er natuurlijk tussenin wat jij zegt. Kijk, dat dit gebeurt is natuurlijk vreselijk. En het lastige is aan de andere kant... je runt ook een bedrijf. En een bedrijf is een winstgevend iets... en is vaak gefocust op alleen winst. En... er hangen honderden mensen vanaf. Dus je moet ook keuzes
maken. Ja, hun banen bijvoorbeeld.
Ja, precies. Je moet, weet je wel, keuzes maken voor die vreemde situatie in de Congo. Maar ook voor je eigen bedrijf. Dus, weet je wel, dat is de situatie waar je in zit.
Nee, inderdaad. Ook wat ik al zei, van mensen schilderen dat soort dingen heel graag af. Van, je bent een kapitalist. En het is allemaal van heel meedogenloos. Maar het zijn natuurlijk wel dat soort keuzes inderdaad waar je voor staat. Van, het is een bedrijf. Kijk, het product wat je maakt is onschuldig. Maar het proces...
Niet
per se. En daar heb je ook, bijvoorbeeld als je denkt ook aan kledingindustrie, je hebt een hele hoge verantwoordelijkheid om te zorgen dat jouw leveranciers clean zijn, dat alles goed verloopt, dat je niks te maken hebt met kinderarbeid of dat soort nare
dingen. Ja, het is heel lastig, want in deze situatie, kijk, wij Als je hier iets van had geweten, dan kap je natuurlijk gelijk af. Maar ja, dit gebeurt dan achter de schermen en dit komt dan naar boven. En het is dan niet Pocket die dit doet, maar dit is dan een soort van, weet je al, aanhang van Pocket. Wij kopen dat van hun. Ja. Maar je bent daar toch aan gelinkt.
Precies, en je bent er toch, je wordt wel als verantwoordelijk genomen en gezien. Nou, dus de vraag is dan een beetje, wat doen we? En we hebben dus een PR-firma ingehuurd.
Ja.
Maar ook zeg maar, in-house dat willen kijken, wat gaan we praktisch doen? En die zeggen eigenlijk natuurlijk, het eerste wat je moet doen is stoppen met lithium kopen. Van, je moet daar compleet je afstand van...
Gelijk laten zien, hier stappen vanaf.
Nee, precies. Vanaf vandaag niet één nieuwe Pocket. Gaat er ooit meer van ook de reserves die we hebben, die hoeven niet meer van. We nemen volledig afstand daarvan. En we nemen een nieuwe lithium leverancier in Argentinië bijvoorbeeld.
Ja.
Dan eentje waar we weten dat het proces wel beter gaat. En als tweede, en dat is ook een controversiële, maar... Vanuit een corporate gezien moet je dat perspectief een beetje nemen, is dat we bijvoorbeeld een paar miljoen doneren aan scholenbouw in Congo. Of bescherming tegen kinderarbeid bijvoorbeeld. Exact. Dat we daar helpen met...
De situatie aanpakken.
Ja, en bijvoorbeeld dat onderzoek in die mijn of zorgen dat die kinderen ook financieel opgevangen worden.
Mm-hmm.
Wanneer we dus zorgen dat die mijn waarschijnlijk verdwijnt.
Ja, precies.
Ja,
het is overal natuurlijk... ding. Voor hun is het natuurlijk een verschrikkelijke situatie, maar... Alsnog is dat voor hun leven. En als je dat dan allemaal wegneemt, we willen dat natuurlijk ook compenseren en die situatie beter maken voor hun waar dat probleem ligt.
Ja, precies. En ook inderdaad echt beter maken. Ja. En je wil natuurlijk die scholing dat daarbij opvangen. Ja. En ook gewoon zorgen dat die community daar niet volledig omvalt. Maar natuurlijk is het altijd lastig. En ook, dat is ook een beetje een vraag waar ik naartoe wil werken. Maar wat ik ook al noemde met de kledingindustrie, een beetje die vraag van... had een bedrijf dat moeten weten? Van een beetje die duty of care. Dat hoor je heel vaak bij dit soort vraagstukken. Van, eigenlijk is de conclusie heel vaak... een bedrijf wist het niet en het is niet hun schuld. Maar ze hadden een volledige verantwoordelijkheid om dit te weten. Van, ze hadden hun onderzoek moeten doen.
Het was slecht genoeg dat ze het niet weten, zeg maar.
Dat... Precies, precies. En dat is zo erg dat ze daar verantwoordelijk bijna voor gehouden worden. En ik merk altijd, vind ik zelf, als ik dan het in de krant lees... zou dan denk ik altijd van... Oh, wat een makkelijke reactie. Van, oh, natuurlijk doneren ze geld. En natuurlijk stoppen ze met het kopen.
Ja.
Maar als je een beetje nu denkt vanuit het perspectief van Pocket of zo.
Ja, wat moet ze ook doen?
Ja, precies. Van, het is toch moeilijk. Van, je kan geld doneren, je kan je best doen. Maar je zit natuurlijk ook limieten op wat je mag als bedrijf, wat je kan. Dus het is heel moeilijk. En wat je zei, ook de verantwoordelijkheid aan werknemers die je hebt. Het is echt een soort van paradox. Van, je kan het eigenlijk niet goed doen. Van, het had nooit moeten gebeuren. Maar nu het is gebeurd, hoe maak je dat?
Ja, dan kunnen we het gewoon goed maken. En het is natuurlijk wel... Vaak is er wat van tijd voor nodig. En...
Precies, precies inderdaad. Van dat mensen het een beetje uit het oog verliezen. Maar natuurlijk ook dat je het probleem echt goed oplost.
Ja je bent inderdaad als bedrijf oplossen, maar ook als persoon. Ik bedoel, als wij staan en het gebeurt, weet je... Ik denk dat wij ondertussen ook wel redelijk wat vermogen hebben. Kijk, als je persoonlijk dingen mee aan moet... Weet je wel, dit zijn ook gewoon mensenlevens. Dus,
ja, precies. En dat kan je ook niet... Belangrijk. Dat kan je niet... in geld uitdrukken bij natuurlijk. Dat is lastig. Maar het is inderdaad ook wat ik zei van... of wat we bespraken net met die identiteit van ons. Van als kleine start-up hadden we natuurlijk zelf... daar heel veel mee gedaan als personen. Maar nu is het niet meer echt ons bedrijf eigenlijk. Het is van al die andere partijen die meespelen.
En wij willen het misschien. Misschien willen wij, kijk, 10 miljoen doneren. Misschien wouden we 50 miljoen doneren. Maar aan de andere kant heb je ook allemaal aandeelhouders... allemaal investeerders. En die willen ook allemaal wat. En die zeggen van, oh ja... maar die 40 miljoen, dat verschil daartussen had ook naar andere productie kunnen gaan. Of naar nieuwe manufacturing of naar nieuwe pockets. En ik wil mijn geld zien. Dus
ja, precies. Dat is inderdaad lastig. Dat is inderdaad een ding van, het is ons bedrijf, maar we werken niet echt meer voor onszelf.
Nee.
Dat is een beetje moeilijk. En dat zie je inderdaad bij startups, dat ze daar moeite mee hebben. Maar we doen ons best en we monitoren de situatie, maar het is gewoon ontzettend moeilijk.
Het is een vreemde situatie en het lastige was ook dat die timing... extreem.
Precies, midden in onze roadshow.
Ja, dat is zeg maar in al die jaren van we hebben veel interviews gedaan, maar dan heb je het meest publiciteit. Dat je dat in al die jaren en precies dan hit zo'n probleem. Maar ja, dat kan gebeuren.
Ja.
Dus voor de Pocket was dat heel vervelend. Dus wat er dan ook gebeurt is, wat wel logisch is, dat er een vertraging een beetje is van de IPO. Kijk.
Het wordt uitgesteld.
Dan. Ja. Okay, want weet je, we moeten eerst dit probleem oplossen. En voor ons, kijk, als bedrijf, om het dan even corporate te zien, wil je iets van tijd erover laten heen gaan. En waarschijnlijk, wordt dan de valuation iets lager. Maar laten we zeggen dat we uiteindelijk op de dag van de IPO, weet je, we zijn ervan teruggekomen. We hopen dat het goed gaat met al die kinderen.
Ja.
En Joshua en ik, die zitten toch op kantoor. Of misschien zijn we zelfs op de stock exchange.
Ja, met de bel, toch?
Ja,
dat is ding, ding, ding. De bel mag open.
En nou, we doen uiteindelijk toch een openingprijs van €50.
Oké.
Voor een aandeel. En kijk, de underwriter, die verkoopt dat dan aan al hun, weet je wel, klanten door. Maar ja, persoonlijk heeft service en dan gaat iedereen.
En we hadden gedaan dat zij alle aandelen...
Ja, dat hadden we gedaan. En dat was gelukkig als het al doorzet. En we zien een fenomeen dat eigenlijk heel vaak gebeurt.
Oké.
Is dat de eerste dag de prijs flink omhoog gaat.
Okay,
van het aandeel van wij beginnen de dag op €50 en we sluiten rondom de 60.
Okay, yeah.
Dus dat is 20% omhoog, dat is een flink aantal.
Yeah.
En dat is eigenlijk iets wat je heel vaak ziet. Gemiddeld de laatste 40, 50 jaar is een IPO. Eigenlijk de dag dat het op de markt, of een aandeel sorry, van IPO, de dag dat het op de markt is gekomen,
mm-hmm.
17% hoog.
Oh, wat veel. Dit, op één dag.
Ja, op één dag. Dat is altijd de eerste dag. En dan denk je natuurlijk ook gelijk als misschien slimme investeerder thuis, van nou, dit is best wel een goede...
Ja, ik wil meedoen inderdaad. Ja.
Van, als je zou denken van 9 van de 10 keer, weet je al, gebeurt dit, dan is dat best wel dan elke dag.
Dan is dat waar, ja.
En dan maak je elke keer een rendement van 17%.
Ja, precies. Elke dag gaat er iets op de beurs, elke dag doe je mee.
En zonder het te gecompliceerd uit te leggen, maar hoe het werkt is eigenlijk, die investeerders, dus die mensen die op de dag van de IPO het aandeel kunnen kopen, zijn vaak gelinkt aan die underwriter, waar we het net over hebben. Okay. Goldman.
Ja.
Dus bijvoorbeeld jij als fonds bent gelinkt aan Goldman. En je hebt dus...
Wat is gelinkt?
Dus ja, dat ga je nu uit.
Oh, sorry.
Nee, maakt dat niet uit. Dat is een soort van deal dat je zegt, oké, okay, jullie doen gemiddeld per jaar 10 IPO's.
Yep.
Goldman helpt daarmee.
Okay.
En wij hebben recht om bij al die 10 IPO's aandelen daarvan te kopen. De eerste dag. Weet je al gelijk als uitkomen voor 50.
Een soort abonnement neem je bij ze af van ik wil elke keer meedoen.
Precies.
Knappig, ken ik helemaal niet.
En hoe dat werkt is dan bijvoorbeeld in dit voorbeeld. Je mag maximaal, krijg je dan 2000 aandelen. Of bijvoorbeeld een waarde die gelijk is aan €10.000.
Ja, precies.
En, maar het probleem is, als een IPO heel populair is. En zoals dat bij de Pocket is. Dan willen heel veel mensen willen die aandelen. En dus realistisch gezien krijg je eigenlijk, wordt dat verdeeld. Dus het totaal aantal aandelen wat die underwriter heeft over de totale vraag.
Okay.
Dus dan krijg je niet 2000 aandelen. Dan krijg je er misschien 200. Want dan zijn er 10 keer meer mensen bij.
Zeg maar, omdat...
Ja, precies. Ja. En dus elke keer als dat gebeurt bij een succesvol ding, een succesvolle IPO, 9 uit de 10 keer bijvoorbeeld, krijg je 200 aandelen. Dus gewoon wat jouw share is van de totale vraag.
Ja, precies.
Maar de ene keer dat er het eigenlijk een beetje een shit IPO is, dat mensen niet echt willen, dan trekken opeens al die andere mensen zich terug. Maar jij hebt een soort van deal met die underwriter.
Ja, dus jij staat daar met die kut aandelen.
En jij moet die 2000 aandelen kopen.
Ja.
Maar ja, je hebt dus 9 keer heb je 200 aandelen gekocht en dat ging heerlijk. De eerste 17. Maar die ene keer dat je dan 2000 aandelen moet kopen, dan tankt die prijs. En dan trekt dat eigenlijk alles weer gelijk. Dus dat is een beetje...
Het is inderdaad wat je zei, precies kut, omdat dan net de interesse is er niet.
Ja.
Jij krijgt al die aandelen en dan gaat het omlaag.
En je moet ze kopen. Dat is gewoon de deal.
Ja,
dus zo even dat. En vaak als je kijkt naar een beetje de... Weet je, over die strategieën werken. Dat hebben ze natuurlijk heel slim gedaan.
Mm.
Kom je even uit. Dus aan het einde van het jaar als je er 10 hebt, dan is er eentje gaat zo slecht. En dan koop je, dan moet je dan meer van kopen.
Ja.
Dat alles evenaart wat je hebt verdiend aan de rest.
Oh, oké. Okay.
Dus dat is een beetje hoe ze die strategie tegengaan. En... dat is hoe dat werkt een beetje met die underwriterwereld.
Ja.
Dus in ieder geval voor onze IPO, Josh, flink succesvol. En wij zijn nu miljoenen waard samen. En,
ja, ze zijn nu ook, wat je zei, van de markt, soort van, het is nu ook officieel. Van bij private bedrijven is dat heel vaag. Maar nu is het soort van heel zwart. Van wij kunnen al onze aandelen morgen verkopen.
Ja, dat,
en dan heb je voor het eerst eigenlijk.
Ja, dat is ook wel grappig dat je zegt. Dat was ik nou vergeten te zeggen. Maar bij een IPO heb je wel vaak een lock-up. Periode. Dus,
dat
wij bijvoorbeeld en alle aandeelhouders voor de IPO, dus bijvoorbeeld die venture capital en dat soort
dingen. Ja, en BlackRock zou die wel mogen.
BlackRock, die mogen een jaar lang, is dat vaak, of misschien 6 maanden.
Oh, lang wel.
Ja, mogen geen aandelen verkopen, want dan is er natuurlijk dingen met, weet ik veel, marktproblemen. En dan,
ja, een beetje manipulatie. Wij, dat
precies.
Je dan,
als wij dan IPO en dan zijn ze al lekker en dan de morgen, volgende dag dumpen opeens 1 miljoen. aandelen
zonder marketing. De rest dat weet en zo.
Dus je krijgt een cashje, Joshua en ik, wel lekker, maar dat kan dus niet. Dus vaak is daar een lock-up periode en het probleem is ook vaak, het is redelijk slechte press om als als founder van je eigen bedrijf aandelen van je eigen bedrijf te verkopen.
Daar geef je dan vertrouwen op.
Ja,
in principe dat je zegt van ik geloof niet dat dit aandeel hoger kan worden.
Ja, dat is het ding inderdaad.
Ja.
Dus dat is nog wel lastig, maar je kan natuurlijk wel een beetje verkopen. Maar dat moet wel, volgens mij is dat vaak redelijk snel in het nieuws. Weet je, als wij of Elon of whatever zou iets verkopen van
Tesla. Ja, dat hoor je net vaak, dat ze dan ook heel veel soms verkopen.
Maar in ieder geval, onze IPO was een succes en... Weet je, we kijken heel mooi terug op een flinke tijd met de Pocket.
Ja, wat hebben we 7 jaar hebben gedaan, inderdaad.
Ja, 7 jaar. En we zijn begonnen met z'n tweeën bij de KVK met een klein ideetje. En uiteindelijk zit je toch op de Zuidas en
in New York.
Ja, in ons hoofdkantoor in de Zuidas, maar dat vindt ook in New York. En weet je wel, in Monaco en in Azië en Shanghai, Hongkong, whatever.
Ja, precies.
Dat is toch wel apart hoe dat kan gebeuren, toch? Met een bedrijf dat het zo'n gigantisch ding kan worden.
Ja, inderdaad. En wat we al zeiden, het is ook een beetje als afsluiting van de aflevering ook. Van het is 1 op de 1 miljoen, 100.000 bedrijven. Ja. Van dit gebeurt echt nooit, zo'n verhaal. Maar de gevallen waar het gebeurt, heb je wel echt zo'n verhaal waar inderdaad alles perfect samenkomt. En ook dat er problemen opkomen en... Alles kan, je kan morgen wakker worden en alles kan gebeuren en alles kan weg zijn.
Ja.
Dus er moet zoveel goed gaan om bij een IPO te komen. Zeker als oprichter. Want ook IPO's gebeuren soms ook bij oudere bedrijven. En dat is natuurlijk een ander verhaal. Als een bedrijf al 200 jaar bestaat en dan een IPO heeft, is het één ding.
Ja, ja.
Maar het is inderdaad binnen 10 jaar van start naar IPO is een groei, ook een kapitaalgroei wat je nooit hebt gezien.
Helemaal gek.
Dat is echt...
Ja, en ook wat we het hadden over bijvoorbeeld eBay en dat soort bedrijven. Sommige.
Ja, niet normaal.
En het ding is ook, nu wordt het steeds, weet je wel, wij hebben dan nog een product, maar ook bij dingen met platforms en met tech gaat het bijna elke keer
software
sneller. Dat je binnen jaren soms IPO, dat het bijna
niet normaal is. Ja. Want
hoe kan jij als persoon een bedrijf opzetten en binnen 2-3 jaar snappen hoe je een bedrijf van honderden mensen moet
runnen? Dat kan inderdaad bijna niet. Nee.
Dus je moet soms wel die stappen doorzetten en... Omdat het nu zoveel geld overal heen gaat, gaat het steeds sneller, dat proces, wat wel lastig.
Ja, precies. Het gaat inderdaad soms te snel. En ook inderdaad niet alleen bij IPO's, maar ook in de private markt, bij private equity, heb je dat probleem ook van bijvoorbeeld Gorilla's. Ken je dat? Dat ze je boodschappen komen brengen. Wat was het ook weer? Binnen 18 maanden, dus 1,5 jaar sinds oprichting, was het 1 miljard waard op de private markt. Dus niet eens... Een IPO, maar
helemaal
privé gewaardeerd op 1 miljard. Dus niet normaal bedrag. En dan kun je ook afvragen van... is zo'n bedrijf al klaar voor zo'n waardering? Van zeker, het is een jong bedrijf. Het is niet heel volwassen qua karakter of qua bedrijf.
Waar komt die waarde dan echt vandaan?
Precies, wat is echt de waarde? En ook wat we ook benoemden, dat hebben we ook in de Louis Vuitton aflevering... maar ook nu net in deel 2 over gehad van... hoeveel is een merknaam waard? En daar kan je ook... enorm veel waarde aan hangen, maar dat kan je niet uitdrukken.
Nee.
Van of iemand een goed gevoel krijgt bij Nike of bij Apple, dat
waar
waardeer je dat?
Als ik een Nike shirt koop en het zou een soort van, ik wil niet om de zeeman te trashen, maar het zou het exact dezelfde shirt zijn van de zeeman, dan is dat toch, die waarde is eigenlijk helemaal weg.
Ja, dus, weet je, precies, maar het is gewoon puur om dat te dragen en ook ermee gezien te worden of zo, dat is toch een enorm deel.
Ja.
Maar heel interessant. Ja, het is nog even als korte recap van deze special. We lopen nu een beetje tegen het einde aan. In deel 1 hebben we dus gehad over het oprichten van je eigen bedrijf. Dus in de KVK. Eigenlijk dat we nog helemaal niet zo goed wisten wat we deden. Maar toch aan de slag gingen. En we kwamen daar dus met het idee voor de Pocket tijdens onze studie. En we gingen rond met dat idee. En we kwamen uiteindelijk met een VC, een venture capital investering, toch... rond. En toen hebben we nog even de term sheet onderhandeld.
Ja.
En het was een lastige tijd, maar ook heel energiek voor ons. En heel exciting om daar mee door te kunnen. Wat gebeurde er in deel 2?
In deel 2 sloten we ook onze eerste deal. De mediamarkt was echt ons begin. Dat we eindelijk konden beginnen met verkopen. Toen kwam de Series A, waar we volgens mij 10 miljoen hadden opgehaald voor 100 miljoen valuation.
Ja.
Toen gingen we door naar Series B. Toen kwam er nog meer geld bij kijken. En toen begonnen we ook al een beetje naar andere landen te kijken. Ook al naar de VS.
Ja.
Dat was voor ons wat uiteindelijk bleek een hele grote markt. En als afsluiter van die aflevering was natuurlijk onze grootste tegenslag misschien tot daarna. Was die aanklaging van de UvA.
Ja.
Heeft dat een beetje gekeken, wat, waar komen zij mee? Is dat realistisch? Is dat verantwoord?
En ja, willen we schikken of willen we echt het gevecht aangaan met
ze? Ja, hoe komen we daarvan terug? En toen kwamen we bij deze aflevering, waar we het over hebben gehad. En,
ja.
De grote afsluiter met de IPO. En nog in die IPO een klein schandaal. Groot schandaal.
Groot schandaal.
Maar we zijn er wel van teruggekomen en uiteindelijk ga je de markt op en dan is je bedrijf ook pas 7 jaar oud. Dus,
ja, inderdaad.
Weet je, het kan om overal heen en wat we zeggen van, we zijn nog niet eens misschien bij echt die fietsen gekomen, bij dat soort batterijen. Bij
nee,
batterijen.
Dus we hebben nog, van het lijkt het einde van het verhaal, ja. Maar het is op heel veel manieren ook weer het begin van een hele nieuwe fase, waar ook heel veel bedrijven het heel moeilijk in hebben. Want het is niet dat je met een IPO in één keer wint, want ook een Facebook en nou, Snapchat, ja. Die hebben het allemaal, ja, het gaat niet top.
Nou, het is feit dat vaak 3 tot 5 jaar na een IPO dat een bedrijf underperformed. Dat is voor de meeste bedrijven is dat altijd zo. Is een soort van.
Dus het is nooit een garantie. Niks is nooit een garantie op performance. Ja, dus dat is moeilijk. Maar we hebben in deze special, onze eerste special, hebben jullie meegenomen door het hele pad van een start-up. Dus hoe ga je van een idee, dus pre-seed, noem je dat echt een, niet eens een product, maar puur een idee, naar de seed fase, dus je eerste VC-investering bijvoorbeeld. Ja. Naar series A, B, C, naar je bent een groter bedrijf in deel 2 wat we nu hadden, naar uiteindelijk de IPO. Dus het grote kapitaal, precies, dat ligt helemaal aan het einde.
Ja.
Dus we hopen ook met Pocket het leuk laten zien te hebben.
Ja.
En ook, tenminste dat is ook van mijn kant wat ik belangrijk vind om mee te geven, dat ook als je denkt van waarom zijn al die getallen belangrijk, van ik snap dat ook goed als mensen denken, waarom maakt het uit hoeveel 100 miljoen dit is, of waarom is dit belangrijk, dan moet je onthouden dat voor een bedrijf om zijn werk te doen, moeten ze kapitaal ophalen. Dus dat is niet puur cash die wij mee naar huis nemen, dat is voor Pocket om een nieuwe fabriek te openen, of om een nieuw land in te gaan. Niks is gratis, dus daarvoor moet je gewoon je aandelen verkopen. Dus het heeft ook heel veel te maken met of een bedrijf zijn werk goed kan doen. Dus als je inderdaad volgende keer in de krant leest van die gaat naar de beurs, of bijvoorbeeld bol.com was een paar maanden geleden volgens mij over het nieuws van die wouden naar de beurs. En denk je van waarom is dat belangrijk? Dat heeft dus heel veel te maken met hoeveel geld bol.com kan ophalen om daarmee uit te breiden bijvoorbeeld.
Ja, het is niet alleen een leukigheid en het is niet alleen van ik kan als investeerder bol.com aandelen kopen. Maar voor hun is dat natuurlijk ook een gigantisch hoofdstuk en zij hebben dat geld waarschijnlijk nodig.
Ja.
Een natuurlijke stap in een proces. En ja, het is dat inderdaad dat balanceren tussen equity weggeven en geld ophalen. En het is natuurlijk ook, wat je zegt met die getallen, wel lastig als je denkt van, oh, Tesla is, weet ik, van miljarden waard. Dat je denkt van, waar komt dat vandaan? Weet je wel,
is dat inderdaad, van waar slaat het eigenlijk?
Maar dat kan soms ook wel een beetje leeg zijn, weet je wel. Van waar,
zeker, ja.
Het kan heel veel hype zijn. Het is niet dat als een bedrijf 100 miljard waard is, dat er 100 miljard op de bank staat.
Nee. Ja, dat is een goede inderdaad. Van een waardering is überhaupt nooit wat op de bank staat.
Nee.
Dat denken mensen volgens mij ook vaak van, Apple is een biljoen waard. Oh, ze hebben een biljoen dollar liggen. Ja. Dat wouden ze, maar dat gaat nooit gebeuren.
Nee, natuurlijk niet.
En dat is lastig. En we zijn nu een beetje aan het einde van de substantive, maar we wouden graag ook nog even samen een gesprek aangaan hierover. Want nou, en ik, we hebben in het echt los van Pocket, in onze vrije tijd, hebben we zelf ook ondernemen gedaan samen. We hebben, we zitten nu ook een beetje in de fase van onze studie, dat je een beetje denkt aan, wat ga ik daarna doen? En we hebben het ook wel vaak over van, met ondernemen, dat versus soort van een baan nemen bij een heel mooi bedrijf of zo. Ja, dat toch een lastige afweging is, dus. Ja, ik weet niet. Heb je nu misschien na de special dat je een nieuw inzicht hebt of zo?
Nou, ik bedoel, het is natuurlijk een fictief verhaal, maar het is wel een heel leuk verhaal. En dit is natuurlijk best case scenario. Maar ik denk dat het ook gewoon voor jou als persoon is. Want het heeft natuurlijk heel veel voordelen. En kijk,
dus ondernemen bedoel je?
Beide kanten.
Ja.
Dat is het ding, denk ik. Dat is ook die afweging van dat is lastig als jij een hele mooie baan kan hebben. Ik kan een hele mooie zekerheid hebben.
Ja, precies. Zeker als je een beetje een familie wil beginnen of zo.
Ja, precies. En qua tijd, dat is het ook. Weet je wel, je bent er wel. Weet je wel, dit is je baan. Je bent er een 9 tot 5.
Ja.
Het weekend ben je er los van.
Hoop. Precies, precies.
Misschien een mailtje of 2.
Ja.
Maar dan kom je er weer maandag, dan zit je er weer in. Maar als je uitklokt, zeg maar, als je lekker naar huis gaat in je Tesla, dan ben je er klaar mee. Maar ja, als bedrijf heb je altijd nog iets te doen. Je hebt altijd iets om over na te denken.
Ja.
Het is nooit klaar.
Nee, ik denk ook zeker als een VOF van in het begin,
ja,
dan ben je persoonlijk het bedrijf. Dus dan mag je eigenlijk nooit stoppen met nadenken daarover. Want dan, als er iets fout gaat, ben jij persoonlijk de lul.
Ja, consequenties zijn inderdaad heel groot. Dus
ja,
dat is ook wel lastig. Maar ik denk dat het is gewoon wat je zelf wilt. Maar ja, als ik over nadenk, zonder natuurlijk te persoonlijk erin te gaan, vind ik, als ik dit soort verhalen hoor, nu behoud verhalen hoor van, weet je wel, een bedrijfje opzetten of iets voor jezelf proberen, ik vind het wel gewoon heel erg waard. En vooral als je op jongere leeftijd bent, en je hebt nog die kansen, je hebt nog niet een familie of een huis wat je moet afbetalen, dat zijn dan wel die momenten.
Ja, die kleine windows in je leven, dat je eigenlijk niks te verliezen hebt.
Ja, meer ook wel een beetje dat venture capital idee van, je wil niet een gemiste kans hebben, weet je wel. Nou, als dat idee.
Ja.
Maar
ja, lastig inderdaad.
Dat is natuurlijk lastig om te. Ik denk dat het met dit is, met dit en met het leven. In hindsight is alles, weet je alles.
Precies, terugkijken is altijd heel makkelijk gezegd. En dan op het moment kiezen, dat is.
Maar is het voor jou ook dan nog anders? Of als je dit verhaal hoort, een verhaal met ondernemen of gewoon baan?
Ik moet wel zeggen dat toen wij, dat kunnen we misschien een aflevering over maken ooit, maar toen wij samen ondernemen aan het doen waren. Ja. Onze onderneming aan het doen waren toen. Ja. Dat was gewoon superleuk. En toen, ik had ook echt het idee daarna van, ik wil dit echt sowieso weer gaan doen. En het is gewoon zo vet om zelf dingen te mogen kiezen. En ook die verantwoordelijkheid is waar, maar ook echt heel leuk.
Ja.
Maar ik moet eigenlijk, toen kwam ik er erg mee uit. En dan hebben we het ook vaker over gehad. Maar ik zie nu ook steeds meer in dat wat je zei, 9-5, dat er ook heel veel waarde in
heeft. Dus
ik dacht, ook toen ik wat jonger was, ik wil niet heel erg zo oud klinken, maar toen ik wat jonger was, had ik altijd heel erg van, ik snap niet waarom je voor een ander zou werken en waarom zou je niet gewoon voor jezelf beginnen. Maar ik snap nu ook gewoon beter dat 9-5, dat het is letterlijk, het heeft niks te maken met lef of dingen. Het is meer gewoon een levenskeuze. Mm. Inderdaad, met wil je naar huis dan gewoon je kunnen focussen op je vrije tijd? Van wil je, was het ook weer live to work of work to live?
Ja, maar precies.
En allebei zijn het perfecte opties, vind ik. Van allebei even waardevol en ik zit er ook nu meer een beetje tussenin voor mijn idee.
Dat er is helemaal geen goed of slecht antwoord. En weet je, zegt, je hebt wel in de avond meer tijd voor je vrienden of je vriendin of uiteindelijk je familie.
Ja, precies.
En dat
en ook dingen, hobby's en soort van je. Ja,
ja,
en,
dus het is ook meer wat je zelf wil. Maar in ieder geval op jonge leeftijd heb je nog veel meer opties. En dan is er niet echt een fout antwoord. Als je ouder bent, is er ook geen fout antwoord.
Nee, maar dan zijn er.
Is het lastiger? Dan is die keuze al vaak gemaakt.
Ja, dus nog even als soort van caveat erbij. Natuurlijk komen wij ook heel erg van een positie van privilege. Dat
ja,
we
al 100%. Ja.
Van ook, überhaupt dat wij al hebben ondernomen, kwam natuurlijk ook heel erg uit een positie van dat zeg maar, konden we ons veroorloven. En we hebben allebei ook qua familie gewoon heel veel geluk met qua achtergrond en zo. Dus dat is ook. Natuurlijk, dat goes without saying, maar toch goed om even erbij
te doen. Ja, dat kan je even keuze wel ook beïnvloeden. Dus dan.
Ja.
Maar ja, dan heb ik sowieso respect voor. Ik heb gewoon, als jij iets doet met je leven, heb ik respect voor. Dus
ja,
het maakt niet uit.
Er zijn genoeg moeilijke keuzes te maken.
Dan. Het is niet als jij zegt van, oh, ik werk al 20 jaar bij dit bedrijf, of ik heb iets opgezet voor mezelf. Weet je al, beide personen verdienen respect en hebben heel veel moeite erin gestopt.
Dus ja, precies. Van personen, van ook inderdaad van geld, waardeert nooit een persoon.
Nee.
Van, je kan inderdaad, zoals bij Pocket, je kan een heel vet verhaal zoals dat hebben, of je kan. Inderdaad, wat je zei, je leven bij één bedrijf werken. En ik vind allebei verhalen gewoon even mooi en even belangrijk.
Ja, je moet altijd de CEO met evenveel respect behandelen als, zeg maar, gewoon die de toilet schoonmaakt. Dus.
Ja, exact. Die verdienen allebei hetzelfde qua. Ja. En die zouden ook qua geld misschien een beetje dichter bij elkaar moeten zitten. Maar dat is een andere discussie.
Daar hebben we het nog een andere keer over.
Ja. Even kijken. Ja, ik had nog een reflectievraagje voor het einde. We hadden toevallig net in onze pauze tussen het opnemen, hadden we het erover. Maar met de IPO heb je net die lock-up period. Dus dat je als oprichter niet je aandeel mag verkopen.
Mm-hmm.
Dus ik vroeg me ook eigenlijk af. Stel, we hebben allebei een paar 100 miljoen verdiend bij die IPO. En we zitten tegen het einde van die lock-up period. Verkoop je aandelen en verhuis je naar Italië? Of blijf je werken? Ja, lastig. Maar wat
nou, dat
zou je
is,
denken?
Dat is voor mij, lijkt dat misschien nog het mooiste voordeel aan wel ondernemen. Is dat jij, als je het goed doet, van als wij dan 30 zouden zijn, zoals we 35, zoals we 40 zijn. En je kan dan al met pensioen.
Ja.
Je kan dan, nou, dan heb je natuurlijk ook gigantisch veel geld, dat is wel mooi. Maar je kan gewoon doen wat je wilt en je hebt de tijd ervoor. Je kan tijd met je familie. Dat zijn wel, dat is denk ik het grootste privilege.
Ja.
Is dat je de tijd een soort van kan kopen. Dus ik vind het heel apart als inderdaad een founder of een CEO of whatever, dan 10, 15 jaar, en dan zit ze in zo'n positie met zoveel geld, en dat je denkt van, waarom zou je die uren er nu nog in stoppen? Van, je hebt toch al, je hebt alles wat je zou willen. Dus ik zou de persoon denk ik wel een stap terugnemen. Kijk, ik snap wel, het is je bedrijf en het is een soort van jouw creatie. Het is voor veel mensen aan je leven.
Ja, 100%.
Dus om helemaal terug te stappen vind ik lastig, maar wel een positie dat je...
Ja, je kan ook op de advisory board maar dat je inderdaad...
Is dat ook voor jou hetzelfde of heb je meer van, ik stap helemaal terug of ik blijf er helemaal in?
Ja, heel moeilijk inderdaad, maar het ligt ook een beetje aan wat voor bedrijf. Ik denk bij een pocket zou ik wat makkelijker zeggen van, ik stop ermee. Want het is ook een product, maar het is niet je identiteit.
Nee.
Maar van dat, of tenminste, hopelijk niet. Van dan, dat is ook niet heel gezond meer. Want dan doet de aandelenkoers beslist dan hoe je je voelt op een dag.
Dat is het probleem. Ik denk,
dat is echt goed inderdaad.
Als jij net IPO't, en vooral als je wat jonger bent, en dat soort dingen, dat je elke dag, elk uur die prijs van het aandeel...
Echt compulsief,
En dat je daar helemaal, dat het je hele leven is van, ik ben dit waard en ik heb dit geld van, dat neemt je hele leven over. En als je dan de stap terug kan nemen, dat wel even... Weet je, gaat nooit op vakantie, denk ik. Jij kan
je kan ook weg.
Een bedrijf 1 week weg zijn, dat kan gewoon niet.
Dus... Nee, precies. Dus zeker dat als je jong bedrijf, moet je echt zo snel...
Ja. Dus dat zijn wel dingen die je opgeeft.
Ja, precies. Maar ik denk... Ja, het is moeilijk. Ook tegelijk, van als je een bedrijf begint... Ik zit even een voorbeeld te bedenken, maar... Ja, kijk, bij een Facebook of zo snap ik op zich ook wel weer... Mm-hmm. Als je wil blijven, omdat je soort van je missie belangrijk vindt. Dan ook, kijk, bij bijvoorbeeld Zuckerberg, hij natuurlijk... Geld vindt hij waarschijnlijk belangrijk. Dat zijn natuurlijk heel veel theorieën over, maar...
Daar is hij nu al wel overheen.
Ja, op een manier denk ik ook weer dat hij nu... Dat hij Facebook belangrijker vindt dan het geld. Van als je zou zeggen, weet je wel, we betalen je... 50.000 euro per jaar, van dat is natuurlijk ook al veel, maar ik bedoel, vergeleken met wat hij waard is, niet. Ik denk dan wel dat hij dan zou blijven werken, omdat hij de missie toch belangrijker vindt dan het geld. Dus natuurlijk, je kunt niet in zijn hoofd kijken, maar ik denk dat je bij sommige mensen dat wel een beetje terug kan zien.
Dat is wel een deel ervan, een missie en misschien ook een gevoel van immense trots. En als jij...
Ja, je durft dat niet los te laten.
Als jij, ik snap dat ook, maar als jij een bedrijf hebt en je gaat de markt op of... Vooral in die gevallen van Facebook of Meta nu. Van je bent een top 10 bedrijf van de wereld. Ja, voor die mensen, dat is een hele leven. Van het...
Ja,
Mark Zuckerberg is natuurlijk lastig. Misschien iets asociaal. Zeg maar, asociaal, maar iets minder sociale kringen, whatever.
Ja, precies. Ja.
Ironisch, omdat hij zo'n platform heeft. Maar
in
ieder geval van, dat is wel echt zijn leven geweest. En dat wil hij doorzetten. En dat is zijn kind. En hij heeft dan ook nog een missie daarachter. Maar zelfs als dat er niet is, ja. Ik kan niet zeggen, als ik Pocket 7 jaar run... En dat is mijn hele leven geweest om dat opeens los te laten. Zo heel
nee, dat is moeilijk. Ja, precies. Ja, lastig inderdaad. Als je in die situatie zit, is het...
Je weet het dan pas.
Ik denk ook dat iedereen daar wel mee zit of zo. Vanuit je identiteit, dat zegt ze ook vaak met... ook met dingen, niet alleen met het bedrijf, maar ook met school en zo. Van, je moet nergens je identiteit te veel van af laten hangen. Want als je iets fout mee gaat...
Ja,
je moet een beetje jezelf los
kunnen zetten. Goede zegen misschien of zo en dat soort dingen.
Ja, precies. Ja. Een beetje de struggle of life.
We komen er misschien over 7 à 10 jaar op terug.
dan kijken we...
Of iets anders een succes is geworden.
Ja, precies. Ik vind het ook interessant. Van, stel, we luisteren dit over 10 jaar terug. Vinden we onszelf dan heel dom overkomen?
Dat ik denk ik 100% wel. Ook al
dat is ook gezond, denk ik.
100%, maar dat betekent toch dat je progressie doorgaat.
Ja, precies. We zijn in onze young 20s. We zijn heel naïef en heel privileged. Maar dat,
ja, precies.
Dat is ook een deel ervan.
Dat is toch leuk en... Ik bedoel, we zeggen geen gekke dingen en we proberen maar wat, dus het maakt al niet uit.
En we proberen jullie ook te informeren van dingen. Van, we zeggen niet dat we experts zijn, maar we vinden het wel leuk om dingen die wij leuk vinden ook met jullie te delen, denk ik. Dat is
en ik denk oprecht dat als ik hier over 10 jaar, als de podcast de wereld nog bestaat en de wereld nog bestaat. Als ik op terugkijk inderdaad, natuurlijk denk je dat je maloot bent, maar...
Dat is toch
Ja, precies. Je moet ook jezelf niet serieus nemen, denk ik.
Maar dan zie je wel van of je zit, weet je wel, je weet ook nooit in welke situatie je dan zit, dus...
Nee, exact. Maar altijd dingen proberen is, dat hebben we ook wel in gemeen, denk ik, van dat we heel erg zijn voor nieuwe dingen proberen. En als ze dan, inderdaad, als we een beetje als een manoot uitzien, dan is dat maar zo, maar het is wel gewoon leuk.
Ja, als ik moet huilen, huil ik liever op een superjacht. Dat is zo. Ken je die quote? Nee, maar dat is ook een geit.
Quote jezelf, hè? Nee.
Ik quote dat hier ben ik een mech kan. Maar dat is toch een joke.
Ja,
als ik mezelf als een maloot terugluister op deze podcast, dat ik liever...
Heb je wel gelachen om deze... Nee, precies. Maar wat ik zei ook nog even als ding van... nog even heel kort terug te komen op de substance van, maar ja, die van heel veel mensen kijken heel negatief tegenover soort van die finance wereld en die van waarderingen en bedrijven die miljarden waard worden en zo. En dat eerst vond ik dat gek, maar nu laatst begrijp ik het steeds beter en vind ik het ook wel fair, maar ik wil er ook wel bij zeggen van er zitten ook juist groeikansen aan. Van bijvoorbeeld, je hebt heel veel dingen wat wij ook leuk vinden als onderwerp is om finance niet per se het systeem te bekritiseren, maar meer te zorgen dat we het systeem kunnen gebruiken om individuele personen ermee te helpen. Dus ook inderdaad mensen die bijvoorbeeld sparen. Ja. Dat je dat dan niet op de bank zet, maar bijvoorbeeld zoals we in die beleggingsaflevering zeiden, dat je daarmee kan beleggen en dan is iedereen er beter vanaf. Dus we zeggen dat finance is natuurlijk heel goed voor rijke mensen, maar
het is ook een gigantisch profijt inderdaad voor gewoon een individueel persoon die ergens aan begint. En dat is in deze situatie het belangrijkste natuurlijk. Van,
ja.
Wat je zegt, gigantische bedrijven zitten wel goed, maar jij als persoon moet het inderdaad niet vervelend vinden, die wereld, of een soort van jezelf ervan afzetten van ik wil er niks mee te maken hebben, want je kan er zelf ook profijt bij hebben binnen.
Ja, precies.
Dat is de echte kracht.
Ja, dat is ook inderdaad bij voorkennis denk ik wat we een beetje willen. We willen het gewoon toegankelijk maken. Denk ook finance van, ja, het is inderdaad een nare van er gebeuren gekke dingen en het, ook met 2008 en zo van het is ook niet schoon, maar je kan het wel omdraaien om het mooier te maken. En ook dat is ook, sorry, het laatste wat ik wou noemen van, ik zie dat nu ook op mijn werk voorbij komen vaak van, ik ga niet zeggen wat het is, maar het steeds vaker is met ook dat groene investeringen erop komt en zo. Van dat bedrijven of aandelen als groen gelabeld kunnen worden en ook heel juridisch is het hele verhaal, maar dat is ook een beetje mijn interesse nu, denk ik, laatst ook een beetje voor ons samen, denk ik, van hoe milieu, noem je dat, zeg maar, bestrijden van climate change en zo,
als
daarbij meespeelt.
Combineren inderdaad met die hele geldwereld, dat is natuurlijk het belangrijkste. En dat is ook waar oprecht de komende 10 jaar 100% gaat liggen.
Precies, dat is een beetje, ik zie het een beetje als een soort van the fight of our lives op dit punt. Ik heb er dan een paper over geschreven, toevallig kunnen we het een andere keer over hebben. Maar dat er heel veel geld tekort komt voor groene innovaties. Ook venture capital, wat we zeiden. In Europa hebben we dat echt by far niet genoeg. Volgens mij was er binnen de EU 500 miljard per jaar aan investering tekort. Vergeleken met wat we zouden moeten hebben om het doel helemaal te halen. En dat is ook zo'n rol waar bijvoorbeeld de finance wereld, hoe naar we het ook kunnen vinden, wel een cruciale rol in moet gaan spelen. Dus daarom ook, een beetje om niet af te dwalen, maar ja, het is een gekke wereld, maar het kan bij dit soort dingen ook een maatschappelijke rol spelen. En ook oprecht maatschappelijk zijn, weet je wel. Van, het is niet, het kan harteloos zijn, maar er gaat ook heel veel in om wat wat ook gewoon de wereld mee vooruit wil helpen. Ja. En wat ook graag daaraan toevoegt, weet je wel. Van wat je bij klimaat ziet of bij energie opwekken, dat soort dingen. Daar is dit soort kapitaal ook belangrijk voor.
Ja, het heeft inderdaad die kracht om dat echt te veranderen. En dan moet je nu nog maar de manier vinden om dat te doen en dat gat te vullen. En dat is dan, weet je wel, voor ons misschien een persoonlijke missie, maar over het algemeen is dat denk ik wel goed om over na te denken. En weet je wel, wat jij ook zelf kan doen of geld investeren in, weet je wel, groene bedrijven.
Ja, precies.
Dat soort dingen.
En dan ook, wat we ook zeiden van, dit soort investeringszones, dat kan bij een pocket, dus bij een bedrijf dat wil helpen, maar verder een beetje neutraal is. Maar ook de groenste bedrijven en ook de meest innovatieve bedrijven, die hebben allemaal dit systeem om hun geld op te halen.
Ja.
Om zo te groeien. Dus het hoeft niet alleen in een corporate setting, maar ook gewoon in een setting van we moeten innoveren in groene energie. Ik kan even niet bij voorbeeld komen, maar weet je wel, dat soort bedrijven die nu heel erg innoveren met bijvoorbeeld energie. Of die pitches die wij bijvoorbeeld zagen, ook een paar klimaatonderwerpen erbij. Dat soort bedrijven, die hebben ook heel veel investering nodig om hun hele belangrijke doel te bereiken. Dus dat is een beetje wel mijn pleidooi voor, de finance wereld is soms shady en naar, maar probeer ook de positieve kant ervan te zien en de mogelijkheden, denk ik.
Ja, ik denk dat het wel goed, heel goede messages, toch?
Ja, precies.
Er wordt vaak vervelend op neergekeken, maar weet je wel, het kan veranderd worden. En ik denk dat het ook wel echt, God bless, dat het die kant op gaat, zeg maar.
Ja, precies. Ik hoop het inderdaad wel. Zeker wat je zei, de komende 10 jaar moet het gebeuren.
Ja.
Dus
willen we verder een beetje de specials gewoon afronden.
Ja, dus dit is
gewoon een beetje teruggeblikt, dus dat was fijn. Maar gewoon, over het algemeen, weet je, het is een heel leuk proces, een heel leuk fictief. En weet je, als je zo ver bent gekomen, weet je wel, laat ook weten of dit een succes is, of dit het leukste is.
Want we hebben er ook echt wel veel werk en energie in gestoken. Dus we horen ook, het is ook voor ons een soort van rewarding, maar we horen ook graag qua feedback van wat je vond. En we willen het graag nog een keer doen, dus we horen graag ook...
Daar gewoon dieper op in en dat soort dingen. En...
Ja, en ook dat we inderdaad heel lang de tijd nu konden nemen om het over alles te hebben.
Ja.
Van gewoon, zijn onze segments 20 minuten en nu hebben we echt een uur per onderwerp bijna kunnen zitten.
Nee, dus ik vond het wel fijn. Ik vond het wel succes. Dus...
Ja, ik ook. Heel geslaagd.
En nou, ze hebben aflevering 3 en dan kijken we wel. We zitten natuurlijk nu een beetje in de toekomst. Maar hoe het zit weer met de normale afleveringen, maar die komen daarna gewoon weer terug.
Ja, precies. We moeten een beetje onze zomerplanning doorgaan. Maar in ieder geval hebben we deze voor jullie uitgespreid. En nou, dan gaan we het zien. Dus heel erg bedankt voor het luisteren.
Ja, investeer het erg op.
Ja, precies.
Luister zeker naar andere afleveringen als je het niet hebt gedaan. En deel het ook met whoever.
Ja, en laat alsjeblieft weten wat je vindt. En dan krijgen wij daar ook weer energie en inspiratie van.
Okay. Tot de volgende keer.
Ja, bedankt voor het luisteren.